Hallo, dit is de beleggingspodcast van BA van Doorn. Wij zijn Wijnand van Damme en Mark Vernooy namens BA van Doorn. Deze podcast duurt ongeveer 15 minuten en dit zal een terugblik zijn op het eerste kwartaal 2022. En daarin bespreken we natuurlijk wat er heeft plaatsgevonden en zullen we ook nog kort vooruitblikken. Mark, als beleggingsstratege, van harte welkom.
Dankjewel.
2022 begon en de markten gingen onderuit. Het was niet zo'n fraai kwartaal gebleken. Wat zijn volgens jou de drie absolute zaken die daar aan de grondslag liggen die daar uitspringen?
Ja, ik denk dat er een behoorlijk aantal factoren de negatieve markt hebben veroorzaakt. Het is natuurlijk van belang om te zien dat dit kwartaal zowel aandelenmarkten als obligatiemarkten onderuit gingen. Dat is iets wat je niet zo heel vaak ziet. Vaak als aandelenmarkten onderuit gaan, zie je wel wat ondersteuning door obligatiemarkten. Nou, dat hebben we dit kwartaal niet gezien. Als je zegt drie redenen, ik denk dat één reden dat financiële markten het moeilijk hadden was, waren de inflatieniveaus. Vorig jaar zijn we er lang van uitgegaan dat inflatie maar tijdelijk hoog zou zijn en dan weer zou terugvallen. Nou, dit kwartaal hebben we gezien dat inflatie eigenlijk alleen nog maar aan het stijgen is. Nou, ja. Dat is deels dan ook nog het gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Die zorgde voor een stijging van de energieprijzen. En dat gaan we de komende maanden waarschijnlijk ook nog meemaken in de inflatiecijfers.
Oké, maar ik kan me voorstellen dat je die inval in Oekraïne, die hadden we niet kunnen voorzien. Hè? Dus als daar door inflatie, door toevoer van olie en gas, het is bekend, dat die inflatie oploopt, dat kan je niet voorzien. Maar vorig jaar waren er natuurlijk toch ook al aanwijzingen dat die inflatie mogelijkerwijs wat langer hoog zou blijven.
Ja, en dat is eigenlijk dan het derde punt. Als je kijkt naar wat zijn de oorzaken van de mindere markt in het eerste kwartaal. De Fed heeft eigenlijk vanaf begin januari aangegeven dat die inflatie voor hun te hoog was, gegeven de doelstellingen van de Fed. En dat is inderdaad niet het gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Maar is ook het gevolg van bottlenecks in andere productieprocessen. Dat is het gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Die leidt tot hogere lonen. En dan is denk ik zelfs de belangrijkste factor voor de neergaande markten dit kwartaal. Dat de Fed vanaf het begin van januari heeft aangegeven dat ze meer zouden verhogen. De rente meer zouden verhogen dan de markt in eerste instantie verwachtte. En dat heeft dan ook geleid tot die sterke stijging van de obligatierente in Amerika. En in iets mindere mate ook in Europa.
En de aantal grondslag ligt, want dat is wat ik net eigenlijk wou zeggen. Toen wisten we nog niet, en de Fed ook nog niet, dat Poetin rare dingen zou doen. Mm-hmm. Wat ligt daar dan aan de grondslag op dat moment dat ze eigenlijk al die rentestappen aankondigen?
Ja, ik denk dat over het algemeen het idee was dat de bottlenecks in de productieprocessen, gedeeltelijk transport gerelateerd, waardoor een tekort was aan grondstoffen, maar ook de onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt, dat die zich makkelijker en sneller zouden oplossen na corona. En ik denk wat je ziet in de markt, is dat toch meer tijd in beslag neemt. Je ziet nu ook als voorbeeld het zero-covid-beleid in China, betekent dat je daar nog steeds productieproblemen hebt die doorwerken in wat er in de rest van de wereld gebeurt. En de capaciteit, de transportcapaciteit van Azië naar het Westen is nog steeds niet hersteld. En dat blijft tot hogere prijzen leiden. En dat blijft zorgen dat die inflatie hoger is dan we gewend zijn en hoger dan de doelstellingen van de Fed.
Nou, vervolgens komt de inval in Oekraïne. Dan is er alom onrust en iedereen die belegt weet, onrust, dat vinden beleggers niet leuk. Dus de markten duiken naar beneden. Toch hebben we in maart ook al een enorm herstel gezien op die aandelenmarkten. Hoe is dat te verklaren? Ik vind het zelf bijna ongeloofwaardig.
Het belangrijkste punt wat je zelf al aangeeft, onzekerheid is iets wat financiële markten buitengewoon onaantrekkelijk vinden. En als je kijkt naar de periode van de inval in Oekraïne tot zeg maar de tweede week van maart, was er eigenlijk op dagbasis onzekerheid van hoe die oorlog zich zou ontwikkelen. Je wist eigenlijk niet wat Poetin van plan was. Je wist niet hoe Oekraïne zich kon verdedigen. Je wist niet wat de opstelling van de NATO was. Dat levert enorm veel onzekerheid op. En na een paar weken kon je in ieder geval wat grip krijgen op hoe de oorlog zich ontwikkelde. Wat de plannen van Poetin waren. Wat de capaciteit was van Oekraïne en het Westen om zich te verdedigen. En dan kom je langzaam in een situatie terecht waarin men onzekerheid ziet in olie en gas. Je weet niet precies hoe die leveranties plaats zullen vinden of kunnen vinden. En aan de andere kant de realisatie dat Rusland en Oekraïne voor de wereldwijde economie, los van grondstoffen, want je hebt ook graan daar als een relevant product, beperkte handel hebben met andere landen. Dus dat de impact op bedrijfswinsten en aandelenmarkten dus beperkt is.
Ja, dat heb je uitgezocht? Of over wat voor handelstromen praat je dan?
Als voorbeeld, Rusland exporteerde in 2020 ongeveer 5 miljard naar de Verenigde Staten. Dat zijn procentueel gezien is dat verwaarloosbaar. Ja. En de handelstromen tussen Europa en Rusland zijn na de sancties in 2014, na de inname van de Krim, ook gehalveerd. Dus ook daar is de afhankelijkheid van elkaar is veel minder. Ja. En ja, je hebt in eerste instantie gezien dat een aantal Europese bedrijven wel zwaarder geraakt werden, omdat die handel drijven met Rusland. En er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van westerse bedrijven die hun vestigingen in Rusland hebben gesloten. Ja. En bedrijven die afhankelijk zijn voor een deel van een export van Rusland. Maar vanuit een groter perspectief valt dat allemaal nog wel te overzien.
Ja. Ik wil even terug naar die inflatie. Want we hadden het over de Federal Reserve, Amerika. Mm-hmm. Maar hier loopt die inflatie net zo hard op.
Ja.
In de centrale, Europese Centrale Bank doet feitelijk niks. Hè? Mevrouw Lagarde die zegt, ja god, we denken erover na. Waarom is dat zo?
Ik denk dat er een verschil in zit, is dat het vertrouwen in de Amerikaanse economie bij de Fed veel groter is. En dat die zeggen van we hebben twee doelstellingen. Enerzijds is die volledige werkgelegenheid. Nou, als je kijkt naar de cijfers, ziet dat er gewoon heel goed uit. Lage werkeloosheid, een arbeidsparticipatieniveau dat toeneemt. Dus dat geeft ze de gelegenheid om volledig te focussen op die inflatie. En daar zie je dat Powell en de Fed bereid zijn de actie te ondernemen. En ik denk dat de relatief zwakkere staat van de Europese economie betekent dat de ECB dan maar de inflatie een tijdje lang hoger laat zijn dan de doelstellingen, omdat ze bang zijn het wankele economische evenwicht in Europa te verstoren. En daarom zijn ze vooralsnog in ieder geval terughoudender in vergelijking met de Fed.
En met het wankele evenwicht bedoel je dan ook gewoon de zuidelijke Europese landen, dat die problemen gaan krijgen met renteverhoging, met hun herfinancieren van de schulden?
Nou, volgens mij is het nog niet zozeer de schuldpositie. Het is meer, denk ik, de economische positie die daar relevant is. Ja.
Oké. Okay. Wat heeft BA van Doorn gedaan? Kijk, en wat zou een belegger moeten doen in zo'n scenario? Oplopende rente, er komt nog een oorlog, markten gaan onderuit. Wat doe je als belegger?
Nou ja, ik denk wat de manier waarop wij bij BA van Doorn naar kijken is zeker vanuit een lange termijn perspectief. Het is niet ongezond dat de markt eens een keer met 10% corrigeert, wat we het afgelopen kwartaal gehad hebben. Dat betekent dat je altijd je lange termijn doelstellingen in de gaten moet houden. Waarom ben je belegd? Nou, vorig jaar hebben aandelenmarkten plus 30 gedaan wereldwijd. Als je dan op enig moment in het eerste kwartaal op min 10 staat, is dat nog niet zo schokkend. Er is ook geen reden om te verwachten dat je een agressieve neergang van de markt krijgt. Nee, er zijn wat risico's toegenomen. Dat is zo. Daarom hebben we ook onze aandelen-exposure iets teruggebracht.
Oké, de aandelen afgebouwd?
Aandelen, nou ja, iets teruggebracht zou ik willen zeggen. Afgebouwd is ongeveer naar nul toe terugbrengen.
Nee.
Maar we zijn van een overwogen positie aan het begin van het eerste kwartaal zijn we verschoven. Nu behalve april zijn we naar een kleine onderwogen positie, maar dat is niet heel massaal. Tegelijkertijd blijven we voorzichtig met onze obligatiepositie. de rentegevoeligheid van de portefeuille is relatief beperkt. En dan is het een zoektocht naar delen van de markt waarvan je op een gegeven moment verwacht dat die het goed gaan doen. En wat je bijvoorbeeld in het eerste kwartaal hebt gezien, is dat de gezondheidszorg het heel goed heeft gedaan. Dat kan je zien als een iets meer defensieve sector. Nou, daar zitten we in, dus dat hebben we goed meegekregen. En je moet letten, wat ik al zei, op de lange termijn mogelijkheden. We hebben daarom in het eerste kwartaal onze positie in technologie verder vergroot. Technologie bleef achter. Dat is op zich iets wat je vaker ziet in een situatie van renteverhogingen. Ja. Maar vanuit een lange termijn perspectief denken wij dat een aantrekkelijk moment was om die positie te vergroten. Ja. Dus dat hebben, dan moet je kijken naar de mogelijkheden die onrust in de markt biedt. Om je zo te positioneren dat je op lange termijn daar beter van wordt.
Ja. Duidelijk. Dan had je het in het begin over het feit dat we in een afgelopen kwartaal een uitzonderlijke situatie hebben gehad. Dat zowel aandelen het slecht deden als ook obligaties. Kan je daar iets meer over toelichten? We zeggen dat is vrij uitzonderlijk. Ik denk dat ik dat ook wel begrijp. Want als aandelen zakken, dan denkt een gemiddelde belegger, dan vluchten we naar obligaties. Dus dan gaan die wat omhoog. Dat is dus niet gebeurd. Hoe uitzonderlijk is dat? En waardoor is dat zo gekomen het afgelopen kwartaal?
Nou ja, dit is met name uitzonderlijk. Omdat je dit, als je dit bekijkt in het perspectief van de afgelopen 10, 20 jaar, zijn we natuurlijk gewend in een dalende inflatie. In een situatie met een dalende inflatie en dalende rente. Hè, waardoor het aantal periodes met rentestijgingen heel beperkt waren. Waarom komt het nu wel voor? Omdat die inflatie, ik denk mede door de bottlenecks die door corona zijn opgeworpen, opeens sterker geworden zijn. En dan hebben alle beleggingscategorieën hebben last van de stijgende inflatie. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom de Fed zo graag wil dat die inflatie weer teruggaat naar lange termijn niveaus. Als je verder terugkijkt naar bijvoorbeeld de jaren 80, ja, dan zie je dat periode van in jaren 70, dat er wel meer periodes zijn waarin lage stijgende rente en dalende aandelenkoersen samengaan. Maar het is wel specifiek dat je nu een periode hebt, een combinatie van factoren hebt die je heel lang niet gehad hebt.
Ja, duidelijk. Mark, even vooruitkijkend nog, want de tijd gaat snel. Je ziet in dit soort markten ook altijd de nodige doemscenario's. Ben jij ook somber gestemd? Je hebt toch in ieder geval de portefeuille iets wat aangepast. Gaan we naar een recessie?
Nou ja, het is interessant. Een van de factoren waar mensen naar kijken voor een recessie is de vorm van de Amerikaanse rentecurve. En die kijken dan naar bijvoorbeeld het verschil tussen tweejarige leningen in Amerika en tienjarige leningen. Als de tweejarige rente hoger is dan tienjarige, heb je historisch een kans op een recessie. Dat zien we op dit moment. Dus sommige mensen roepen er is een kans op een recessie. Nou ja, aan de andere kant kan je zeggen van wacht even, die rente is zo laag dat zelfs met een inverse curve de rentelasten voor bedrijven, voor consumenten nog zo laag zijn dat je daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Maar goed, we kijken natuurlijk naar allerlei signalen en mogelijkheden. En dan zijn er risico's op dit moment in de markt. Maar als je terugkijkt wat de historie ons geleerd heeft, zie je ook dat op het moment dat zo'n curve invers wordt, dat de markt nog een behoorlijke tijd gewoon lekker door kan lopen. En dat we daar nog goede rendementen kunnen
halen. We gaan er niet te makkelijk voorbij aan het feit dat die inflatie uiteindelijk zich ook vertaalt in duurdere prijzen. Bedrijven moeten dat wel kunnen doorrekenen. Consumenten moeten het wel kunnen betalen. Die zullen weer met looneisen komen. Ja. Dus ga je niet naar een loonprijsspiraal en dat je niet acuut problemen hebt bij bedrijven, maar dat je dat op een gegeven moment dat wel ingeleid wordt.
Ik denk dat het wel van belang is dat die inflatie gaat dalen. Hè, want anders krijg je die loonprijsspiraal, die is dan een risico. Als je een relatief overzienbare periode hebt met hoge inflatie, dan hoef je dat niet terug te zien in de lonen. Maar als het langer duurt en je krijgt inderdaad een significante stijging van de lonen, dan is dat een risico. Dat klopt. Dus er zijn risico's in de markt. Hè. Dat is ook waarom we onze positie wat terug hebben gebracht. Maar dan zijn er inderdaad bepaalde sectoren in de markt die prijzen wel kunnen doorrekenen. En er zijn bepaalde sectoren die er meer moeilijkheden mee hebben.
Welke sectoren denk je dat moeilijk hebben traditioneel meer moeilijkheden mee?
Eigenlijk hoe groter de competitie, de concurrentie is, hoe meer, hoe moeilijker het is om op een gegeven moment die prijsstijgingen door te rekenen. En ik denk dat je ziet dat bijvoorbeeld zo'n detailhandel, die het in de coronatijd ook al moeilijk heeft gehad, het daarmee ook moeilijk zal krijgen, omdat die marges al beperkt zijn. En wellicht dat bijvoorbeeld in de technologie sector, dat je daar op een gegeven moment dat bedrijven beter in staat zijn om hun marges op peil te houden.
Nou. Nou Mark, dankjewel. We zijn alweer door dat kwartier heen. Geachte luisteraars, hier wordt niet uitgesproken dat we naar een recessie gaan. Dat is duidelijk, Mark. Dankjewel. Ja. Maar we weten het ook niet helemaal, zeker. Het zijn onzekere tijden. Het tweede kwartaal zal meer duidelijkheid bieden. Dat is het leuke aan beleggen. Je kan altijd weer vooruitkijken. Deze podcast is terug te vinden op de website bavandoorn.nl. En wij melden ons weer over een kwartaal. Dank voor het luisteren.